Zullen we met elkaar lezen, Efeze hoofdstuk 5, vers 15 en 16 wil ik vandaag behandelen. En Paulus begint hier een nieuw stuk. Het valt niet helemaal op in de indeling vaak van onze Bijbels, maar hij begint hier een nieuw stuk, want hij begint te spreken voor de vierde keer over wandelen. Hoofdstuk 4 heeft hij dat een aantal keren gedaan, hoofdstuk 5 heeft hij dat gedaan vorige week, 5, 8 en nu 5, 6, 15. En hij schrijft als het volgende: Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Tot zover de schriftlezing. En eigenlijk als we kijken, want de meeste nadruk wil ik ook leggen op vers 16, dat buit de geschikte tijd uit. Wel, als we daarbij stilstaan, tijd. Tijd is eigenlijk een heel vreemd fenomeen. Tijd. We spreken erover, we leven erbij, we hebben het allemaal waarschijnlijk bij ons om onze gsm of op een klokje. We leven allemaal bij de tijd, in de tijd, maar wat is nu tijd precies? Als ik aan u vraag, wat is tijd? Omschrijven dus, dan wordt het al lastig. En de Bijbel geeft daar ook niet heel veel inzicht in, wat nu tijd precies is. Maar hij omschrijft het wel op bijzondere wijze. En dan wil ik u gewoon in de inleiding eens meenemen om eens wat stil te staan hoe de Bijbel de tijd omschrijft. En het begint eigenlijk heel eenvoudig wat we afgelopen weken vaker gedaan hebben. Dat is niet bewust gekozen, maar daar kwam ik elke keer op uit in de zin van God heeft de tijd bepaald bij de schepping. Wat zei hij? En het was avond geweest en het was ochtend geweest, de eerste dag. Daar zien we eigenlijk dat er al een opeenvolging van momenten is. En het is avond geweest en ochtend geweest, de eerste dag. Het is eigenlijk een indicatie van opeenvolging van momenten. En in het Oude Testament vinden we eigenlijk niet een hele exacte omschrijving van bijvoorbeeld uren. Uren vinden we niet zozeer in het Oude Testament. Maar meer van dagen. En dan hebben ze ook van die mooie, je zou bijna zeggen, poëtische omschrijvingen. In Genesis 18 vers 1, en ik heb zo wat versen in de introductie die u makkelijk kan horen. Die hoeft u niet allemaal op te zoeken, u mag het opzoeken. Waar het spreekt over het heetst van de dag. Oh, wij kunnen begrijpen wat dat is. Dat is niet een exacte locatie of tijd op onze klok, maar waar het warmst is. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, dat is een periode. Maar het heetst van de dag geeft al een indicatie van, oh, er is iets anders dan dat. Of als zelfs een omschrijving dat er bepaalde momenten, bepaalde gebeurtenissen in een dag normaal plaatsvonden. Genesis 24 vers 11. Kamelen moesten schijnbaar op een bepaalde tijd, of kregen op een bepaalde tijd, water. En wat staat er dan? Tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Dat wil niet zeggen dat alleen de kamelen water kregen natuurlijk, want ook de mensen hadden weer water nodig. Het heetst van de dag was voorbij, het water was verbruikt en in de avondschemering luwte gingen ze het halen. Omschrijvingen van tijd. Anders dan wij gewoon zijn. Ja, dan zitten we nog maar bij de dagen. Ik zei al net, uren hebben wij niet zo, maar we zien wel weken. Voor de Joden was het heel erg markant. Elke Sabbat was een markant punt in de week. De opeenvolging van dagen werd ook nog eens gesegmenteerd in weken. De Sabbat. En er waren natuurlijk meer Sabbatten door het jaar heen. Dat waren eigenlijk vaste momenten, werden dat in een opeenvolging van momenten. En dan hebben we ook nog seizoenen. En dan spreek je over de tijd, seizoenen, de oogsttijd. Van graan was dat. Dat was een bepaalde periode. Of we lezen dat soms wel eens over de vroege en de late regen. Ook indicaties van bepaalde seizoenen dat er normaal gesproken regen zou vallen. En weten we toch, toen Jezus op aarde wandelde, dat hij langs die vijgenboom kwam en dat hij erheen ging. En hij zocht vijgen, en wat staat er dan zo mooi? Maar het was de tijd van de vijgen nog niet. Dan zie je eigenlijk een aanduiding dat ook de Bijbel heel eenvoudig spreekt over seizoenen. Well, ik heb er nog één die er eigenlijk al tussen gevoegd had kunnen worden, maar die heb ik even bewaard. Want maanden hebben we nog niet behandeld. Nou, die komen we vrij snel tegen in Genesis, toen Noach inderdaad 600 jaar was. In de tweede maand, op de 17e dag van die maand, kwam het water omhoog. Zie je, dan spreken we over de tweede maand. En eigenlijk was dat iets wat je wel in het Oude Testament ziet, met name in het begin, dat de maanden niet zozeer een naam hadden, maar een nummer. De eerste maand, de tweede maand, de vierde maand. En eigenlijk zien we dat bij de ballingschap, toen ze naar Babel gingen en ze terugkwamen, dat de maanden namen kregen. Die zijn later ook wel in de Bijbel gebruikt. De maand Nisan en Zif en Etian. En zo kwamen ze er ook op dat eigenlijk er 12 maanden in een jaar waren. 12 maanden van 30 dagen. En ze zeiden, hoe kan dat wel? In Babel waren ze vrij ver vooruit wat betreft de astrologie en alles wat het heelal betrof. Ze hadden daar inderdaad ook uitgevonden dat de maan, of ze hadden daar inderdaad maanden die gekoppeld waren aan de maan. En die deed er ongeveer 30 dagen over. Nu hebben we dat helemaal gedefinieerd tot achter de komma met seconden en nog kleiner. Maar ze hadden gewoon inderdaad 30 dagen in een jaar. Of in een maand, 12 maanden in een jaar. En dan heb je op 360 en ze voegden inderdaad 5 dagen toe. Dat hadden ze berekend, 5 dagen toevoegen. 365. Fascinerend eigenlijk, als je daar ook over gaat en daar nog iets verder in gaat kijken, waren er ook al in die tijd dat de Babyloniërs al maansverduisteringen en zonsverduisteringen konden voorspellen. Berekenen is het eigenlijk, hè? Die waren daar erg ver in vooruit. En toen de Israëlieten ook terugkwamen uit Babel, toen zag je ook veel meer dat de dag ingedeeld werd in uren. En dan kom je toch al richting het Nieuw Testament, hè? Dan zit je al dicht bij het Nieuw Testament, dat volgde er vrij snel op. Er zit wel een periode van 400 jaar stilte tussen, maar daar hebben we ook geen Bijbelboek van. Want inderdaad, in het Nieuwe Testament vinden wij inderdaad die uitspraken van derde uur en het zesde uur. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen staat er inderdaad zo op ik doe het even uit mijn hoofd, dat hij op het derde uur gekruisigd werd, op het negende uur werd het duister. Of op het zesde uur werd het compleet duister. Zie je dat je inderdaad de uren doorheen de dag had. Niet zozeer de klok die wij nu hebben, maar ze hadden zonnewijzers. En ze hadden de dag in 12 blokken verdeeld. Ongeveer overeenkomstig met een uur. Dan hadden ze ook de nacht ingedeeld. De nachtwaken. Ja. Het eerste deel van de nacht, het derde deel van de nacht. En zo zien we dat eigenlijk in het Nieuwe Testament. En ik ga ergens heen, wees maar niet bang. We blijven niet zweven in de tijd, hè. We landen ergens. We'll get there. Maar dan lezen we ook inderdaad, in met name bij de Heer Jezus, dat zijn uren was gekomen. En het woordje daar heel specifiek is uren. Het wordt wel meer vertaald als uren, omdat we eigenlijk zeggen van ja, het lijkt een periode. Maar wat we eigenlijk zien is niet zozeer dat het een moment is gekoppeld aan de aarde en aan de zonnestand. Maar meer de uren aan Gods eeuwig raadsbesluit. Het werd gekoppeld als, het is nu de tijd dat de Zoon des mensen zijn leven zal geven en zijn losprijs voor velen, zoals de Vader beschreven had en voor de grondlegging van de wereld vastgelegd had in zijn raadsbesluit. Zie tijd in relatie tot Gods raadsbesluit. Galaten noemt het ook, in de volheid des tijds zond God zijn Zoon. En wat je daar eigenlijk ziet is dat God buiten de tijd is en heerst over de tijd. Laat ik Daniel 2 vers 21 eens lezen en dat lees ik uit de HSV. Hij, en dat slaat op God, verandert de tijden en de tijdstippen. Zie, dat is voor ons niet te volgen. Hè? God die heerst over de tijd. Wij zitten in de tijd, wij kunnen niet uit dat ene moment wat nu heet. En dat nu is nu al je verleden tijd. Maar God staat buiten de tijd, hij verandert de tijden en de tijdstippen. God staat buiten de tijd. Hoe noemt hij zichzelf in Openbaring 1 vers 8? Die is, die was en die komen zal. Eigenlijk refereert hij naar zichzelf. Ik ben buiten de tijd, maar ik kan zo in de tijd stappen. Ik heers erover. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het begin en het eind. Oftewel, hij staat voor de tijd toen het begon. En hij staat ook nog buiten de tijd waar wij spreken, waar de eeuwigheid begint en daartussen, daar heerst hij over. Dat is de God van de Bijbel. God is buiten de tijd. Hij heeft elk moment bepaald, zoals we kunnen zien bij de Heer, zijn uren was gekomen. Hij heeft de klok als het ware gezet, hij heeft de tijd ingesteld en hij geeft dat aan ons. Deze tijd die wij hier op aarde krijgen heeft een beslissende factor, hè? De tijd waarin wij leven, de tijd die ons op aarde gegeven wordt, bepaalt waar wij eeuwig zullen zijn. Die beslissing moet in de tijd gemaakt worden. En met tijd bedoel ik niet in het hier en nu. Vandaag, als u de Heer Jezus nog niet kent als uw persoonlijke verlosser, is het nu de tijd. Maar in onze levensloop en onze tijd die de Heer bepaald heeft hier op aarde, is tijd een van de meest cruciale dingen. Wat wij hier doen bepaalt waar we in eeuwigheid zijn. En nu naar ons als kinderen. Hoe wij hier leven als kinderen bepaalt hoe we daar zullen dienen. En wat we daar zullen zijn. En zijn tijd is schaars. Waarom is tijd schaars? Elk moment krijgen we maar één keer. We staan er niet bij stil. We denken dat er inderdaad meer zijn. En met heel veel dingen kunnen wij verspillen. Maar als we hard werken en ons best tot doen, dan kunnen wij nog tegen vaak wat hogere prijs het toch nog vergaren. Tijd niet. Tijd nooit. Tijd is schaars. Eens voorbij, dan is dat moment, die opportuniteit geweest. Dat moment komt nooit meer terug. Tijd is ontzettend kostbaar. Waarom? We weten niet hoeveel we nog hebben. Dit kan mijn laatste preek zijn. Dit kan mijn laatste adem zijn. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb en u weet niet hoeveel tijd u heeft. Het is uiterst kostbaar. Eén ding weet ik zeker, dat mijn langste tijd er hierop zit. Het is countdown. Dat maakt tijd kostbaar en dat maakt ook dat wij onze tijd moeten beginnen benutten. Er is een bepaalde urgentie, een nood. Het is aan ons om elk moment zo goed mogelijk te besteden. Om die tijd die de Heer ons geeft, elk moment wat wij krijgen, uit te buiten. En dat vonden wij precies in de tekst van vandaag terug. 16, vers 16 van Efeze 5. En buit de geschikte tijd uit. Hoe? Niet als dwazen, maar als wijzen. Dat is wat ik vandaag voor u neer wil zetten. Is een bepaald zicht op tijd. En hoe we dat benutten. En Paulus begint als het ware, die begint ons mee te nemen door te zeggen wel. Iemand die wijs is, benut zijn tijd als eerste beter. En goed, over het algemeen is dat wat een wijs doet. Tijd goed benutten. Daarom gaat hij eerst eigenlijk uitleggen wat een wijs en wat een dwaas is. En ik heb dat genoemd benut kennis. Efeze 5 vers 15. Benut de kennis. Let er dan op, zegt hij. Dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen. Maar als wijzen. Zie de tijd die ons gegeven wordt. Wat zegt Paulus? Let er nauwgezet op hoe je wandelt. Maar wat is wandelen? Dat is hoe wij ons leven leiden hier op aarde. En dat heeft hij al 4 keer eerder gezegd, of 3 keer. Daar begon hij mee in Efeze 4 vers 1. Weten we het nog? En ik lees ze even voor en ik doe het uit de NBG. Als gevangene in de Heer vermaan ik u dan te wandelen waardig naar de roeping waarmee je geroepen bent. Hoofdstuk 4 vers 17 van Efeze heeft Paulus gezegd dat wij niet langer mogen wandelen zoals de heidenen wandelen. En nog niet zo lang geleden in Efeze 5 vers 8. Wandel als kinderen van het licht. En dit is de laatste keer dat Paulus gaat spreken over zijn wandel en over de wandel. En de HSV vertaalt het hier echt heel goed. Want waar het om gaat is dat je eigenlijk met een goed moet kijken hoe je wandelt. Het moet nauwgezet opgevolgd worden. Je moet waardig wandelen, wandel in het licht, wandel in de liefde. En hier heel duidelijk, wandel als wijzen, niet als dwazen. Daar begint hij eerst over. Mag ik u meenemen naar Titus hoofdstuk 3 vers 3? Zie, ik zou naar het Oude Testament kunnen gaan, natuurlijk het boek Spreuken, wat eigenlijk vol staat over wijzen en dwazen en hoe die handelen. En daar heb je altijd dat idee van wijsheid, wat moet ik ermee, hoe groot en kolossaal is dat? Maak het eens hanteerbaar voor me, dat is ook altijd mijn roep. Heer, hoe kan wijsheid hanteerbaar worden? En ik denk hier in de tekst en in het Nieuwe Testament vinden we daar een goede richting voor. Titus 3 vers 3, want eerst gaat hij spreken over de onverstandige. En wat vinden we hier? In Titus 3 omschrijft hij het leven wat wij hadden voor onze wedergeboorte. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Zie, daar vinden we het. Iemand die het evangelie van de Heer Jezus niet kent, niet eigen heeft gemaakt, niet wederom is geboren, die leeft onverstandig. En zelfs verder, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander dienend. Dat behoort allemaal tot een omschrijving van... Oh ja, elkaar dienend, ja, dat laatste woord, dat hoort er niet in het rijtje thuis, sorry. Ik heb even een rustmoment ingebouwd. Ik liep voor op mijzelf. Heeft u dat ook wel eens? Hatelijk en elkander hatend. Zo, nu zit ik dichter bij de tekst, denk ik. Hè? Maar wat je hier ziet is dat is eigenlijk een dwaas omschreven wordt ook als een onverstandige. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Niet als dwazen. Niet als, en het woord daar kun je inderdaad als dwaas, maar ook als onverstandig. Wij waren dwaas. Wij meenden dat wij kennis genoeg hadden om goed te leven terwijl we Christus niet kenden. Leven buiten God, leven zonder God, leven buiten Christus, leven zonder zijn woord. Wij dachten dat we het allemaal wisten. En wat zegt Paulus hierbij? Dwaas. De kennis die wij opdeden, de kennis die wij hadden, waren allemaal gericht op maar één ding en dat is alleen maar onwijs te leven. Alsof alles... binnen de tijd valt. Want dat doet een onverstandige. Die denkt alleen maar aan het hier en nu. Aan het bevredigen van zijn eigen hartstochten. Zoals het daar ook inderdaad naar voren gaat. Die maakt de goddeloze keuzes. Elk moment werd als het ware onwijs gebruikt. We gaan dus één Bijbelboek terug. 2 Timotheus. Dat zit net voor Titus. Maar daarin geeft Paulus eigenlijk zo'n mooie omschrijving van waar de waarachtige wijsheid begint en hoe dat ook eigenlijk vorm krijgt daaruit voort. Want wat hij daarom schrijft is dat Gods woord ons wijs maakt tot zaligheid. En dit schrijft hij naar Timotheus. Of Timotheus. En laten we 2 Timotheus 3 vers 14 en 15 eens lezen. En hij zegt dit... ter bemoediging, ter aansporing, maar hij laat ook aan ons zien wat wijsheid in het Nieuwe Testament werkelijk is. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt, waarvan u verzekerd bent, omdat u het weet van wie u het geleerd hebt. En dan vers 15. En u van jongs af de Heilige Schrift kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Jezus Christus is. En in vers 15 zegt hij dus eigenlijk zoiets iets moois. En Timotheus had alleen het Oude Testament. En Timotheus was door zijn godsvruchtige moeder en zijn godsvruchtige oma geleid in dat woord. En dat woord was niet de verlosser. Maar het woord liet de verlosser zien. Het bracht de verlosser. Dat zien we dus ook in dat vers. Het is de schrift die u wijs kunt maken tot zaligheid door geloof. Het is de schrift die de verlossing aanreikt in de persoon van de Heer Jezus Christus. De schrift brengt geen verlossing in zichzelf. De schrift is niet aan het kruis gegaan. De schrift heeft geen bloed laten vloeien. Maar het laat zien dat daar de verlosser is. Waar leven is. En waar je wijs van ontvangt. En dan zegt Paulus eigenlijk, blijf daarbij. Blijf bij die schrift waar je die wijsheid gevonden hebt, die je wijs en zalig kunnen maken. En dat zalig kunnen maken, dat wordt hier ook omschreven als een proces. Het is niet eens verlost, en dat is het. Nee, we zijn verlost, we worden verlost, of onze verlossing is in wording, kan ik beter zeggen, en we zullen verlost worden. Niemand van ons is verheerlijk, dat is het eind van onze verlossing. Heiliging is het proces waar we in zitten. En dat zit ook in deze woorden. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dit is een blijvend iets. En wat staat er dan zo mooi achter in vers 14? Wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. En dat verzekerd bent is feitelijk dat het dus niet alleen maar kennis is. Bij Timotheus. Maar het heeft een anker in zijn ziel geraakt. En het heeft als het ware diep in zijn leven bewerkt. Dat hij inderdaad staat en zegt van, maar dat is het. en ik draag alle consequenties daarvan. Het punt van de verlossing, want daar is hetgeen waar Paulus in dat woordje verzekerd ook naar heen gaat. Hij zegt, Timotheus, je hebt die wijsheid die de schrift aandraagt in de Heer Jezus Christus, door het geloof in de Heer Jezus Christus, heb jij aanvaard. Je bent daarin verzekerd en jij bent zo verzekerd dat je ook zelfs het tot het logische eind wil toepassen in je leven. Maximaal wil toepassen, maximaal wil benutten. Dat is de zekerheid. Dat is niet zo van, ja, yeah, we zullen zien wat dat levert of dat wel voordeel geeft. Tot het maximale. En dit is eigenlijk zo helder dat de kennis van Gods verlossing, de kennis van Gods Zoon Jezus Christus, de kennis van het evangelie, verzekerd is in Timotheus. En dat Paulus zegt, en jij leeft daar ook helemaal na. Dat is wat jij nastreeft. Was het ook niet zo dat Colossenzen, dat Paulus dat schreef, dat alle schatten van rijkdom en wijsheid in Christus gevonden waren? Wij hebben niet meer wijsheid nodig dan Christus. In hem is het allemaal. We moeten niet buiten hem zoeken, het is in hem. Dat is waar de schrift heen verwijst. Dat is waar de verlossing is. Dat is waar iemand die verlost is, wijs gemaakt wordt om te leven. Zoals het de Heer behaagt. Gelaten hoofdstuk 5 vers, of 3 vers 1. Wat zei Paulus daar ook in? O, gij onverstandige gelovige in Gelaten. Je bent met Christus begonnen. En zijn geest. En je eindigt. Je gaat terug naar de wet. Dat is niet wat zou moeten. En daarmee zegt hij ook, je bent onverstandig als gelovige. Ze waren wel verlost, maar ze wandelden in de dwaasheid bij Christus vandaan. Ze gingen niet tot het logische eind van wat Christus is en doet. En wat de verlossing in ons bewerkt. En daarom zegt Paulus ook in het eerste stuk, benut die kennis. Let er dan op dat gij nauwgezet wandelt als wijzen. En eigenlijk is het gewoon zo van, leef het evangelie. Leef Christus. Maar ze gaat hij verder, zegt hij, maar benut de tijd. Benut de tijd. Het is niet dat het zomaar in de lucht hangt, dat je inderdaad nauwgezet wandelt, maar benut de tijd. En hij gebruikt daar zulke fascinerende woorden en buit de geschikte tijd uit. En als wij over uitbuiten spreken, dan is dat meestal niet positief. De NBG heeft er destijds ook voor gekozen om, die schrijft dat als volgt, u de gelegenheid ten nutte makende. Dat is wel een hele nette omschrijving. Waar het om gaat is gewoon, koop de tijd uit. Dat is bijna wat er letterlijk staat. De tijd kopen, extra tijd kopen. Een mooi voorbeeld zagen we dat in Daniel hoofdstuk 2. Heb ik dat erbij staan bij u? Denk ik ook. Daniel 2 vers 8, waar Nebukadnezar een droom heeft. En dat hij zijn geleerden zegt van, vertel het me eens. Wat was de droom? En als je het niet kan vertellen, goed. En wat zeggen de geleerden dan? Wel, vertel ons de droom, dan zouden wij u kunnen helpen. En wat zegt Nebukadnezar dan zo mooi? Ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen. Jullie willen tijd kopen. En dat is eigenlijk wat hier staat. Alleen bij Nebukadnezar was het negatief. Hier in Efeze is het positief. Maar ook nog eens intensief. Het is positief in de zin van benutten. Het is op jou gericht. Ik wil het benutten voor iets goeds. Benut de tijd. Maar daarom is de vertaling als uitbuiten is nog beter, want het is intensief. Er staat nog een letter voor in het Grieks. Het is maximaal benutten, maximaal uitbuiten die tijd. Dat is wat een wijze doet. Die benut maximaal zijn tijd. Zie, een wijze weet dat de tijd schaars is die hij heeft om inderdaad het evangelie uit te leven. Die stelt niet dingen uit. Zie, een wijze begrijpt dat elke opportuniteit maar één keer komt en in één keer aangenomen kan worden. Een moment komt nooit terug. Zie, soms hebben wij de indruk dat tijd net als water is. Het komt, ik hoef er niet zuinig op te zijn, ik hoef de stop er maar uit te trekken en het loopt lekker weg. Er is nieuw, de kraan open, er is weer nieuw van hetzelfde, meer van hetzelfde. Tijd is niet zo. Momenten komen nooit hetzelfde terug. Soms denken wij dat tijd net als zilver in de tijd van Salomo. We zitten voor het beeldscherm, we hebben van allerlei dingen. We verkwisten tijd. Maar tijd is zo kostbaar. Het is niet te koop. Je kan alles op eBay kopen, op Marktplaats, op Amazon. Maar nergens kan ik iets vinden over tijd. Weet u nog hoeveel tijd u heeft? Er zijn nog weinig mensen die op een sterfbed lagen en zeggen, je hebt mijn tijd goed benut. Ik zat tegenover een stervende vader een paar jaar geleden. Een stervende in de Heer, dus het was een vreugdevol gesprek. Maar inderdaad, wat ga je doen? Je gaat terugreflecteren. Hoe heb ik mijn tijd gebruikt? Dus ik heb zoveel tijd verkwist. Ik heb zoveel tijd verkwist met dingen die er absoluut niet toe deden. Waar hij eigenlijk van zegt, ik wandelde niet als een wijze. Ik heb mijn tijd niet uitgebuit. Ik heb verloren opportuniteiten gehad. Ik heb gemiste kansen die ik nu zie, die ik niet benut heb. Maar hoe leven wij? Het grootste gevaar is dat wij vergeten de tijd uit te buiten, te begrijpen wat tijd is en hoe de Heer dat aan ons gegeven heeft. Elk moment komt maar één keer. Dit is de preek vandaag, dit is niet de preek van volgende week, dit is niet de preek van vorige week. Dat vorige week is over. Dat krijgen we nooit meer terug. En volgende week, we hebben geen idee wat er gaat komen. Het is niet zo dat wij vaak onze tijd verdoen. Er is nooit een exacte kopie van een bepaalde opportuniteit. Dingen veranderen altijd. Kinderen groeien op, kinderen hebben andere interesses. Andere mensen zijn aanwezig. Je denkt anders, je leeft anders. Elk moment komt maar één keer. Elk moment is feitelijk een collectors item. Niet om naar te kijken, maar om te benutten en uit te buiten. Het is altijd Zwarte Vrijdag. Het is altijd Cybermaandag. Elk moment is de beste kans. Doe het nu. Benut het. Dat is een urgentie. En ik hoop ook dat u dat bij mij ziet. Denkt u dat ik dit onder de knie heb? Verre van. Ik ben hier geen voorbeeld. Om te zeggen van volg mij. Zie wat het hier om gaat. Wat Paulus ook zegt is elk moment maximaal benutten. Elk seizoen van ons leven maximaal benutten. En dat niet alleen voor onszelf. Hè, maar om Christus uit te leven. Om het evangelie toe te passen. Ik jaag u hier niet op als een workaholic. Ja, dat u inderdaad weggaat. Ik moet alleen maar werken, werken, werken. Het is niet een workaholic, het is Christaholic. Waar gaan we straks zijn? Dat wij niet bedwelmd zijn, als in Efeze hoofdstuk 5, als we verder lezen. Niet bedwelmd en onder invloed van wijn, maar bedwelmd en onder invloed van de geest. Dat is een Christaholic. En dan blijft hij wel recht op zijn benen staan en nuchter denken, hè? Sterker nog, hij ziet meer op zijn leven toe dan ooit tevoren. Hij poogt erna om zijn leven inderdaad beter te benutten dan voorheen. Mensen, elk moment is door God gegeven. Elk moment die de Heer ons geeft, heeft zijn gevolgen in de eeuwigheid. Dat maakt het grote verschil tussen de goeroes van deze wereld en tussen wat perspectief wat wij hebben. Oude goeroes weten dat bepaalde facetten natuurlijk gevolgen hebben. Drink een fles whisky leeg en je wordt dronken. De meeste mensen tenminste. Koop aandelen en je kan verliezen dan winnen. Ze kunnen dingen wel redelijk voorspellen. Ze zien de gevolgen. Maar hebben wij er benut van dat alles wat wij hier in dit leven doen, dat dat een impact heeft op de eeuwigheid? Bij ons stopt het niet de tijd als we begraven worden, dan begint het pas. Luister eens goed. Wij hebben een andere wereld nodig om de besteding van onze tijd hier te zullen gaan zien. Wij hebben de eeuwigheid straks nodig om te zien wie hier zijn tijd maximaal benut heeft. Daar zullen wij de erfenissen ontvangen. En u weet, we krijgen twee erfenissen. Hè? Eén is gewoon gebonden aan Christus, dat is onze verlossing, dat is alles wat iedereen krijgt. Maar hoe vaak lezen we niet en de werken volgen hun na? Heb ik daar de tijd voor? Ik maak er tijd voor. Colossenzen 3, 25 of 3, 23. Laten we daar eens heen gaan. Wij hebben een erfenis, een tweede erfenis, waar we inderdaad voor beloond zullen worden. En er zijn genoeg referenties in het Nieuwe Testament die daar naar refereren. Een erfenis is verbonden aan onze inzet. Het is niet zo dat iedereen binnenkomt en gelijk beoordeeld wordt. Ik bedoel, hoe behandelen wij onze kinderen? Ja, als ouders, wij gaan tegenwoordig wel eens weg. Omdat onze kinderen zichzelf kunnen handhaven, denken wij. En dat doen ze ook. Maar als wij ze opdrachten geven. En de jongste die gaat er bij wijze van spreken mee aan de slag. En die is actief en die doet wat hij moet doen. En die is mooi op tijd klaar. En de ouderen die geven we een opdracht. En die doet het 5 minuten voordat we thuiskomen. Je ziet het zweet nog van zijn gezicht aflopen. De stofzuiger staat nog in de hal. Denk je nu werkelijk dat wij als ouders hen allebei dezelfde beloning geven? En zeggen van, goed gedaan, ga trouwen een goede zoon. Nee. Zie, als het gaat over Gods rechtvaardigheid, dan hebben wij een torenhoog idee van Gods rechtvaardigheid bij de grote troonoordeel als alle onrechtvaardigen voor hem zullen staan. En waar we inderdaad lezen dat de diepste duisternis voor hen is die dichtst bij de Heer gewandeld hebben en hem verworpen hebben. Zoals Judas. De diepste duisternis. Als wij voor de Heer staan, zullen wij ook in dezelfde rechtvaardigheid voor hem staan, waar hij in één ogenblik ons leven zal zien en zal bepalen hoe wij de tijd benut hebben. Of wij inderdaad het tot het maximale uitgebuit hebben. En ik wil u niet opjagen, mensen. Dat is niet het punt. Ik ben niet uw geweten aan het prikkelen. Dat laat ik aan de Heilige Geest over. Dat is niet mijn job. Want het gaat net zo goed voor mij. Maar waar het om gaat is wat ik al zei. Het heeft een andere wereld nodig om te zien wat wij hier gedaan hebben. Hoe we onze tijd benut hebben. Colossenzen 3:23. We kunnen niet om de rechtvaardigheid van God heen. Die we ook inderdaad, dat was ik nog aan het zeggen. God is ook rechtvaardig als we voor hem staan. In de beloningen. Die zich van alles hebben ontzegd hier en de opportuniteit en de tijd hebben benut. Die krijgen het terug, laten we het lezen. En Colossenzen is eigenlijk een beetje de Efeze, maar dan aan Colossenzen gericht. Dat is de Efezebrief en daar zitten heel veel die praktische dingen in. En dan gaat hier over slaven en heren. Nou, daar komen wij nog op in onze Efezebrief als we zo volgen. En wat zegt die Heer? Tegen de heren en tegen de slaven. En alles wat u doet, doe het van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Jezus Christus. Het woordje vergelding is letterlijk loon naar arbeid. Dit is niet het geschenk van de verlossing waar hij over spreekt. Die hebben ze al ontvangen. De vergelding is inderdaad, als je trouw bent slaaf aan je meester. Doe dat niet voor anderen. Maar doe dat voor mij, zegt de Heere Jezus. En ik zal je rijkelijk belonen, zoals hij dat hier ook zegt, in de wetenschap dat de Heere u als vergelding de erfenis, of van de Heere de erfenis zal ontvangen als vergelding. Want u dient de Heer Jezus. Maar dan vers 25. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. Dat is een straffe beloning. Betekent dat we in één keer een mineur in de hemel zitten? Maar nee. Maar het laat wel zien dat er ook dingen zijn die we niet krijgen. Waar lezen we dat in Korinthe? Dat verbrand hout, stro, hooi. Alleen goud, zilver en nog zo mooi iets. Ik ben even de term kwijt. Zie, de vergelding hier is positief. Het is lonen, arbeid, het is inzet. Feitelijk, als je het zo kan zeggen, één deel daarvan. Dat is lang niet alles. Maar één deel van de beloning komt neer op, hebben wij de tijd maximaal uitgebuit. En ik kan het niet invullen voor u. Dan blijft Paulus een algemene uitspraak die hij neerlegt. En zegt van, benut de tijd. En dat is waarin we inderdaad als kinderen van de Heer Jezus wandelen. Onder zijn leiding. Onder zijn sturing van de Heilige Geest om daarvoor open te staan. Wij zoeken wijsheid om het evangelie. Maar dat is het punt wat ik wil maken. We zoeken wijsheid om het evangelie in zoveel mogelijk facetten toe te passen in ons leven. Dat is wijsheid. Als u afvraagt van wat moet ik doen, heel eenvoudig de vraag. Wat is het voorbeeld van het evangelie? En dat kun je doen. Er is altijd iets wat van het kruis afdruipt waar we ons aan kunnen spiegelen. Ja, een paar weken geleden hebben we best stilgestaan. Vergeving, bitterheid niet toelaten in ons hart. Maar er zat er een toepassing. Die man haat mij. Ah, weet je, de Heer Jezus had zijn vijanden lief. Oh, dan hebben we huiswerk. Het evangelie. Ik vertel u niks nieuws. En ik vertel mijzelf niks nieuws. Alles gericht, mensen, op die toekomstige heerlijkheid waar u en ik binnenkomen. En dan inderdaad onze last als het ware neerleggen, zeggen: Heer, ben ik getrouw geweest aan de momenten? Heb ik het benut? En dat is voor iedereen verschillend. We hebben verschillende capaciteiten, we hebben verschillende mogelijkheden, we hebben verschillende gaven, talenten, opportuniteiten. Het is geen meetinstrument hier. Het enige wat we kunnen doen, we kunnen het meten aan het evangelie. Benut ik het. Benut u het. En dan zegt hij uiteindelijk nog: benut de omstandigheden. En waarom? Vers 16b. We leven in kwade dagen. Benut de tijd. We leven in een kwade tijd. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Dit vergroot niet de opportuniteiten, hè? Sommige mensen zeggen van: oh, omdat het duister is, kunnen we als licht mooi schijnen. En geeft mogelijkheid. Dat is waar. Maar zoals Paulus het hier bedoelt, is het geen positief iets. De gedachte is hier niet dat deze kwade wereld meer mogelijkheden geeft. Dat ongerechtigheid meer opportuniteit geeft om gerechtigheid te laten zien, om als wijze te wandelen. Waarom zou God dan een heerlijke eeuwigheid voor ons hebben als dit beter is dan dat? Daar hebben wij meer opportuniteiten. Het kwade werkt tegen ons. Oh, het kwade werkt tegen ons. De dagen zijn kwaad. Hoeveel wijsheid hebben wij niet nodig om het evangelie toe te passen in deze wereld? We zijn eerder geneigd om te zwijgen, om het niet maximaal te benutten of toe te passen. Maar we voelen de druk van buiten. En Paulus zegt van: benut de tijd, omdat de dagen kwaad zijn. Benut de omstandigheden waar je in komt. Hij zegt niet: ren uit de omstandigheden weg. Hè. Ga niet op een onbewoond eiland zitten. Oh, de dagen zijn kwaad. Vertrek naar ver weg is dan. Ik wou zeggen Cairo en Kadaro, maar de Cairo is natuurlijk een plaats waar je niet wil zijn. Kadaro wel. Omstandigheden zijn ver van ideaal. Paulus schreef hieruit gevangenschap. Hè. De brief van Efeze. Schreef hij uit gevangenschap. Als er al iemand wist wat het was om inderdaad ook te leven in omstandigheden die ver van ideaal waren, was het Paulus. Maar hij zweeg nooit. Hij nodigde mensen uit en ging ze het evangelie nog verkondigen. Hij nodigde de Joden uit en ze kwamen. Nou, als ik mijn deur openstel voor ongelovigen, zeg ik: nou, we gaan een avondje Bijbel studeren. Dan zie je niemand. Tenminste, niet veel. Paulus is zo helder dat hij zegt: benut de omstandigheden, de dagen zijn kwaad. Gebruik ze, het geeft maar een beperkt aantal mogelijkheden en opportuniteiten. En voor je het weet zijn ze voorbij. En het is een kwade tijd waar je in leeft. We moeten ons niet afzonderen, we trekken ons niet terug in isolatie. Maar laten we de opportuniteiten gebruiken, de tijd benutten en de omstandigheden waarin de Heer ons geplaatst heeft. Gewoon staan als wijzen. Om nauwgezet te wandelen. Voelt u een tekort? Ik wel. Ik voel een tekort in wijsheid. Om het evangelie toe te passen. Om de tijd maximaal te benutten. Ik hoop niet dat ik u opgejaagd heb. Dat u denkt dat u minder moet gaan slapen. Het zou kunnen. Voor sommige mensen betekent het gewoon dat ze meer moeten slapen. Voor anderen betekent het dat ze de tijd anders moeten benutten. Ik weet het niet, maar laten we het aan de Heer voorleggen, Vader in de hemel. Waar ik de uitnodiging nog niet gedaan heb, Vader, is dit wel het moment dat ik zeg: Heer, als hier iemand is die u niet kent als uw persoonlijke verlosser, Heer Jezus, Vader, die uw zoon nog niet heeft aangenomen, want ook dat staat in uw woord, die nog niet de wedergeboorte heeft meegemaakt, dan is dit het moment, Vader, dat u in zijn hart inbreekt, of haar hart, om inderdaad dat hart van steen weg te halen, het hart van vlees in te brengen, om te zeggen: dit is de tijd, nu begint het leven. Wilt u dat doen, Heer? Want het kan zijn dat dit het laatste moment is en het laatste aanbod waar die hoort wat het evangelie van de Heer Jezus Christus is. Vergeving van zonde, eeuwig leven, gerechtigheid in een toekomstig koninkrijk. Die werkelijkheid zal worden. Dat Christus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is het moment, Heer, maar ook wij als kinderen van u. Er is altijd dat vangnet van genade, barmhartigheid en de verlossing van uw zoon, dat wij nooit meer voorbij zullen vallen. Wij zijn strompelende kinderen van uw Heer, die nauwelijks zicht hebben wat tijd is. Die nauwelijks zicht hebben op de opportuniteit die u ons geeft. Heer, het doet me een keer denken aan die eindtijd, Heer Jezus, in Matteüs hoofdstuk 25. Waar u, Heer Jezus, op de troon zit om inderdaad te oordelen. En waar u ook zegt, kom binnen in mijn koninkrijk, want u hebt een glas water gegeven aan een van mijn kinderen. En zij zegt, wat hebben wij dat gedaan? Dat is waar we op afgerekend worden. Dat is waar u ook naar kijkt, niet als enige Heer. Maar hoe wij onze tijd benut hebben en de mogelijkheden die u aangedragen heeft, om die te benutten, leer ons dat, Heer. Om het evangelie waarin we uitdelen om niet. En dat kan in een glas water zijn, Heer. Dat we dat doen voor u. Neem zo ieder vandaag bij de hand, Heer. Dit is zo persoonlijk, Heer. Dat er niet eens algemene dingen hier alleen maar van toepassing zijn. Ik kan het niet specifieker maken. Paulus doet het niet, uw woord doet het niet, Heer. Niet in deze tekst in ieder geval. En dan dank u, Heer Jezus, dat u het volmaakte voorbeeld bent. Altijd op de juiste tijd, de juiste mogelijkheden zag. In de drukte van uw bestaan, Heer, hoorde u de stem van die ene. David, zoon van David, heb medelijden met mij. En de hele massa stond stil, omdat u stil stond, Heer. U zag Zacchaeus, u stopte onder zijn boom en u riep hem. Wij waren doorgelopen waarschijnlijk, Heer. Te denken dat we niet op tijd in Jeruzalem waren. Wat is op tijd, Heer? Op tijd is daar te zijn waar u ons wil hebben en de mogelijkheden te benutten. Mogen wij zo op tijd zijn, Heer. Zoals u dat verheerlijkt, zoals u het meeste verheerlijkt. In Jezus' naam. Amen.